verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 68ste psalm en daarvan het 4e vers. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. En ook het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom, het aanbiddelijk opperwezen. Het 4e en het 17e vers van de 68ste psalm. stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet om vervolgens te zingen uit de 9e psalm en daarvan het 10e vers, vers 10 van de 9e psalm. Vervolgens worden u twee gedeeltes gelezen uit het Nieuwe Testament, het Leidensevangelie, allereerst Matthäus 26, de versen 31 tot en met 35, dat is de eerste schriftlezing, Matthäus 26, 31 tot 35 en vervolgens Lucas 22, 31 tot en met 34, de tweede schriftlezing, Lucas 22, 31 tot 34.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hen: Al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmermeer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u dat gij in dezezelfde nacht eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijk zeiden ook al de discipelen. Lucas 22, vers 31. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent.
Het is alweer enige tijd geleden dat we bij de Dordtse leerregels het derde en het vierde hoofdstuk hebben afgerond. We wilden nou een begin maken met het vijfde hoofdstuk. Hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels over de volharding der heiligen, de bewaring van Gods kinderen. De paragrafen 1, 2 en 3 vanmorgen. De paragrafen 1, 2 en 3 van het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Die God na zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde, doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid, en ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Het welk hun gestadig oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden, en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde, met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Uit oorzaak van deze overblijfselen der inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen der wereld en des Satans zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo ze aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven barmhartiglijk bevestigt en ten einde toe krachtiglijk bewaart. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit het gebed des Heren en daarvan de versen 7, 8 en 9. 7, 8 en 9 van het gebed des Heren en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 89ste psalm en daarvan het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Vers 7 van 89. Geliefde gemeente, in de Tweede Wereldoorlog kreeg de strijd tegen de bezettende macht, de Duitsers, een beslissende wending op D-Day. Op die dag, 6 juni 1944, landden de geallieerde troepen op de stranden van Normandië. En een grootschalige operatie vond plaats om de Duitse linies te doorbreken. En dat was het begin van de bevrijding van de Duitse bezetter in West-Europa. En wat een blijdschap gaf dit. De bevrijding was in zicht. Ondertussen ging de strijd echter nog in alle hevigheid door. Vele slachtoffers werden er nog gemaakt. En Nederland wachtte nog de hongerwinter van 1944-1945. En er moest nog veel worden geleden en worden gestreden voordat de bevrijding een feit was. De Victory Day die liet dus nog op zich wachten. En we zouden nou kunnen zeggen dat Gods kinderen zich in zekere zin ook bevinden tussen D-Day en V-Day. D-Day is de dag dat God in Jezus Christus in hun leven is gekomen. Hij bevrijdt van de heerschappij van de zonde. En hij maakt gewillig om voor hem te leven. En hij laat zien hoe de Heere Jezus Christus de macht van de bezetter, de vorst der duisternis, heeft verbroken. Maar tegelijk is het nog geen V-Day. De vijand is weliswaar verslagen, maar nog niet uitgevochten. En hij zoekt nog om slachtoffers te maken. De volkomen overwinning, die wacht nog. Ja, daarin is de ware christen wel daartoe onderweg. Maar tot die tijd wacht hem nog wel een strijd tegen een weliswaar overwonnen vijand. En dat is nou precies datgene wat aan de orde komt in hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. Zeker aan het begin, in die eerste drie paragrafen. En we willen er naar gaan luisteren onder het thema verlost, maar toch nog niet vrij. Drie gedachten. In de eerste plaats, hoe kom ik ervan af? In de tweede plaats, hoe blijf ik ervan af? En in de derde plaats, hoe houd ik het vol? Verlost, maar toch nog niet vrij. Hoe kom ik ervan af? Hoe blijf ik ervan af? Hoe houd ik het vol? Hoe kom ik eraf? Dat is een vraag waarmee iemand kan worstelen die verslaafd is. Verslaafd aan drugs, aan alcohol, aan porno, aan sigaretten, aan een mobiele telefoon of aan wat anders. Je zit er aan vast en je kan er ook niet meer buiten. Het neemt je helemaal in beslag. Elke dag moet je wat gebruiken. En in elke pauze ga je naar het rookhok. Op elk moment van de dag grijp je naar je telefoon. Want je wilt maar niets missen. Je hebt dat lang willen ontkennen. Maar dat gaat uiteindelijk niet meer. Je bent verslaafd. Maar hoe kom je daar nu van af? Dat is een belangrijke vraag. En het is ook de eerste vraag op de weg naar de genezing. Een vraag die wordt gesteld als je vastloopt met je verslaving. Het ontwricht je leven, want het lukt je niet meer om nog normaal te functioneren. En door die verslaving kan je je taken ook niet goed meer uitvoeren. En je bent zelf ook wel gaan inzien dat het zo niet verder gaat. En daarom die vraag, hoe kom ik ervan af? Maar het is nou precies dezelfde vraag die we ons gaan stellen als de zonde ons tot last is geworden. En als de schuld is gaan drukken op het hart. Als de Heilige Geest u heeft laten vastlopen met uw leven. Als je er tegenaan bent gelopen. Dat je helemaal vast zit in het web van de zonde. Als u hebt geleerd dat u verslingerd bent aan de zonde. En dat leidt dan tot die vraag. Hoe kom ik ervan af? Hoe kom ik van mijn zonde af? Hoe kom ik van mijn schuld af? Zeg, is dat nou ook een vraag die u of jou bezighoudt? Ik hoop het wel. Want het zegt ook wel wat als je het nog prima kunt uithouden in de zonde en in de ongerechtigheid. Als je geen last hebt van jouw zondeverslaving, laat het ook wel zien dat je hart niet recht staat tegenover God. Als u gerust door kunt gaan op het pad van de zonde, is dat toch ook wel het bewijs dat u geen genade kent. En wat dat betreft is het een zegen als u begeert om van uw zonde af te komen. En is dat nou een worsteling van uw hart? Juist omdat de zonde u tot smart is geworden. Omdat u bent gaan verstaan dat u met uw zonde God op het hart hebt getrapt. En daarom die vraag van binnen leeft, hoe kom ik nou van mijn zonde af? Nou, deze zaken die zijn aan de orde geweest in de achterliggende hoofdstukken van de Dordtse leerregels. In hoofdstuk 1, u weet het misschien nog wel, daar ging het over de verkiezende liefde van God de Vader. In hoofdstuk 2 ging het over het verzoenend lijden van Jezus Christus, Gods Zoon. En in hoofdstuk 3 en 4 ging het om de levendmakende bediening van God, de Heilige Geest. En aan het begin van hoofdstuk 5, in de eerste paragraaf, wordt al dat voorafgaande wordt eigenlijk nog even kort samengevat. En u kunt dat zo meelezen aan het begin van hoofdstuk 5. In paragraaf 1. Die God na zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart. Dus hoe kom je nou ooit van die zonde af? Enkel omdat God de Vader zondaren roept uit hun doodstaat. Enkel omdat God de Zoon voor zondaren aan het kruis is gegaan. Enkel omdat God de Heilige Geest dode zondaren levend maakt door de werking van woord en geest. En levend maakte met en in Christus Jezus. En in die ene zin aan het begin van hoofdstuk 5 schittert Gods genade. Want een drie-ene God die vindt nou zondaren in hun verlorenheid. En daar waar ze liggen in hun vuilheid en in hun smerigheid, zoekt Jezus Christus hen op. En hij komt er met macht. En hij verbreekt ook de banden die hen binden aan de vorst der duisternis. God ziet om naar zondaren die niet naar hem hebben gevraagd en hem niet hebben gezocht. Maar voor hen heeft hij zijn zoon nou naar deze aarde gezonden. En voor hen is Christus Jezus de weg gegaan naar het kruis. En door zijn geest overtuigt hij van zonde. Maar ook van de gewilligheid en van de bekoorlijkheid van de Heere Jezus Christus. En zo brengt hij een zondaar tot de genadeheerschappij onder koning Jezus. Want hij verlost, zo gaat paragraaf 1 verder, van de heerschappij en slavernij der zonde. Ja, zo dat een ziel rust mag vinden op het fundament, Jezus Christus. Vrede mag vinden in Christus. Rust mag vinden bij de Heere Jezus. Verlossing mag vinden door Christus. Bent u nou bevrijd? Ben jij bevrijd? Ben je niet langer meer een slaaf van de zonde? Verlost uit de heerschappij van de Satan. Want het zijn zondeslaven die worden vrijgemaakt. Losgemaakt van de vorst der duisternis en verbonden aan de levensvorst, de Heere Jezus Christus. Zeg, is dat nou met jou gebeurd? Datgene wat zo kort beschreven staat aan het begin van hoofdstuk 5 en onder woorden gebracht is in die achterliggende hoofdstukken. Dat je van je verslaving af bent. Ik bedoel de verslaving van de zonde. Wat zou dat een rijkdom zijn? Als je niet langer meer verslaafd bent aan die zonde en door Christus Jezus verlost bent. In een kliniek voor verslaafden wordt er altijd hard aan gewerkt om iemand weer helemaal clean te krijgen. Want een verslaafde die moet van zijn verslaving worden afgebracht. En daarvoor is dan vaak een heel strak programma nodig. Maar wat een vreugde kan het dan ook geven als uiteindelijk het resultaat mag zijn dat iemand weer helemaal clean, weer helemaal schoon is. Als die van zijn verslaving af blijkt te zijn. En nu kan alleen een drie-enige God, die kan je afhelpen van je zondeverslaving. En hij wil dat ook. En hij doet dat ook. Want zo lezen we in paragraaf 1, in Christus Jezus kan een zondaar bevrijd worden van de heerschappij en de slavernij van de zonde. Maar dat brengt dan ook bij onze tweede gedachte. Hoe blijf ik er nu van af? Want het is een zegen als iemand van zijn verslaving is afgebracht. Maar het is nog belangrijker als hij van zijn verslaving afblijft. Want een ex-verslaafde heeft het echt niet zo gemakkelijk. Hij heeft soms hele moeilijke perioden. Er kunnen er tijden zijn waarin hij weer zo sterk terugverlangt naar datgene waar hij eerst verslaafd aan was geweest. En dat kan ook een grote worsteling geven. Zeker als op een verjaardag zitten waar een biertje wordt gedronken. Of als ze een oude vriend ontmoeten met wie ze in het verleden heel veel contact hebben gehad. Of als die oude telefoon weer ineens ligt binnen handbereik. Of als de stress zo groot wordt en je ziet ondertussen je collega's roken. Ja, wat kan het dan lastig worden om van die verslaving af te blijven? Weliswaar niet meer verslaafd, maar toch niet vrij van de aantrekkingskracht van die verslaving. En zo leren onze vaderen, zo ligt het nou ook met hen die verlost zijn uit de heerschappij en slavernij van de zonde. Ze zijn weliswaar wel verlost uit, ook van de schuld van de zonde, maar nog niet van de macht van de zonde. Ja, de zonde, ze zijn niet meer de baas over je. Ze hebben in het leven niet zoveel aantrekkingskracht meer als voorheen. Maar een kind van God komt die oude vijand dikwijls weer tegen. Ze zijn er niet zomaar van af. Ze kunnen daar nog zoveel last van hebben. En dat bedoelen die Dordtse vaderen nou met datgene wat aan het einde van paragraaf 1 staat. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. En er mag wel een streep komen onder die twee woordjes. Niet ganselijk. Dat wil dus zeggen niet volkomen. De zonde is dus geen gepasseerd station in het leven van Gods kinderen. En hiermee sluiten de Dordtse leerregels precies aan op datgene wat er leeft in het hart van een kind van God. Altijd weer is er echter de opvatting geweest in de kerkgeschiedenis dat een christen volmaakt en zondeloos zou kunnen leven. Het zogenaamde perfectionisme. Een christen moet zich zo kunnen ontwikkelen en zou zich zo kunnen ontwikkelen dat hij op een bepaald ogenblik helemaal vrij is van de zonde. Het is de gedachte van het overwinningsleven, waarin het mogelijk moet zijn dat een christen de zonde uiteindelijk overgroeit en ontgroeit. Als we denken aan de reformatie in de periode daarna, zijn het mannen als Luther en Kolbrugge die dat in elk geval niet zo hebben geleerd. En zij leerden dat de mens, ook een wedergeboren mens, nooit boven zijn zondaarszijn uitkomt. En de Heilige Geest die brengt en houdt hem ook op dat zondaarsbankje. En dat telkens weer, telkens weer, telkens weer. Zoals Luther het eens zei, vooruitgaan is telkens weer opnieuw beginnen. Want ook van Gods kind is de natuur tot op het bot toe door de begeerte naar de zonde aangevreten. En dat is na ontvangen genade echt geen verleden tijd, maar een juist bittere werkelijkheid. En die werkelijkheid die blijft tot de laatste snik. Dat blijft totdat mijn ik en mijn verdorven aard met mijn zondige begeerte voorgoed begraven wordt. En dat is toch ook wat de Bijbel eerlijk aan de orde stelt. Op een heel aantal plaatsen, als we denken aan een Paulus, als hij het na zijn bekering nog zegt van zichzelf in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Als we denken aan David, de man naar Gods hart, die dan toch bidt in de 119e psalm, wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien. En u en jij, weet u daar voor uzelf ook van? Ja, ik stel vooral die vraag dan, hè, want we hebben het hier over hoofdstuk 5. Het gaat hier over de volharding der heiligen, over hè, ook aan hen die kennis hebben leren maken door woord en geest aan de Heere Jezus Christus. En je dacht er misschien eens van af te zijn. Verlost van de zonde door het bloed van de Heere Jezus. Maar ineens liep je weer aan tegen je eigen zondige ik. En je had je natuur weer zo tegen. Of het kan zijn dat die oude boezemzonde weer de kop op speelde. Je dacht er vanaf te zijn. Maar die verleiding diende zich weer ineens levensecht aan. Want dat is toch de realiteit in het leven van Gods kinderen. Ook na ontvangen genade blijft u in uzelf een zondaar. Eén, zoals de catechismus dat ook beleidt in zondag 21 en zondag 23. Eén die ook geneigd blijft tot alle kwaad. En de strijd tegen die driekoppige vijand, de wereld, de Satan en je eigen boze ik, die blijft bestaan, ook na ontvangen genade. En je krijgt er voortdurend mee te maken. Paragraaf 2. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid en ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Gods kinderen, die worden een tweemens. Weliswaar verlost van de macht en de heerschappij van de zonde. Maar deze blijft wel zijn invloed uitoefenen in het leven van een mens. Hiermee worden dus de zwakheden van de heiligen getekend. De Bijbel is er vol van. Noach, die viel in dronkenschap. Abraham bezondigde zich aan een leugen. Jacob bedroog zijn vader. Mozes was ongehoorzaam door te slaan op die rots in plaats van te spreken. David pleegde overspel. En Simon Petrus verloochende de Heere Jezus. Al kenden ze genade. Al wandelden ze met God. Al kenden ze de Heere Jezus. Toch vielen ze weer terug in de zonde. Net als u of jij misschien. Het is toch net als onkruid. Je bent er druk mee bezig om je tuintje onkruid vrij te maken. En een hele dag ben je in de weer geweest om al het onkruid te verwijderen. En het lukt ook goed en als je 's avonds bij je tuintje staat en je ziet dat alles schoon is, dan ben je daar blij mee. Maar 's nachts valt er regen. En als je een paar dagen later, als je dan weer ook gaat kijken, dan zie je dat er opnieuw weer onkruid staat en dat het weer verder boven komt. De wortels van het onkruid zitten zo diep dat je er niet zomaar van af bent. Het blijft ook maar weer terugkomen, steeds weer opnieuw. En zo is het ook met de zonde. Het blijft altijd weer opspelen. En die blijven altijd maar weer boven komen. Misschien zit er nou een kind van God in ons midden die zichzelf de vraag stelt. Waarom doet God eigenlijk zo? Waarom verlost hij niet direct helemaal van de zonde? Waar leidt die ontdekking aan de blijvende zondige aard nou toe? En dan moet u eens meekijken in paragraaf 2, want er worden de vier dingen genoemd. Wordt als eerste gezegd, zich verootmoedigen. In de tweede plaats de toevlucht nemen tot Christus. In de derde plaats het zondige vlees te doden. En in de vierde plaats het verlangen naar de volkomenheid. Dus allereerst die verootmoediging voor God. Het welk een gestadig oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen. Het steeds weer aanlopen tegen dat zondige ik, dat houdt een mens ook na ontvangen genade klein. Kleinhoudende genade is ook genade. En het is ook zo nodig om onze voortdurende neiging tot hoogmoed de kop in te drukken. Want wij denken zo snel wat te zijn. Of wat te kunnen worden. Maar als je dan weer valt in de zonde. Of als je dan weer merkt dat het leven met de Here zo beperkt is. Of als je ontdekt dat zelfs in de heiligste verrichtingen, dat je hart ondertussen nog zo bij de wereld kan zijn. Dat brengt tot verootmoediging voor God. En het doet ook buigen voor de Here. Al dieper en dieper. En je moet het belijden, Here. Het wordt nooit wat met me. Altijd weer val ik terug in de zonde. En altijd weer geef ik toe aan de zonde. En voelt u? Zo krijg je dan de Here Jezus ook weer nodig. Want juist die overgebleven zonde en het besef van je eigen kleinheid brengen je ertoe dat je aangewezen blijft op de Here Jezus Christus. In uw handen zit helemaal niks. Die handen worden alleen maar leger en leger. En daarom kunt u ook niets anders dan uit te gaan. Te vluchten tot Christus Jezus de gekruisigde. Opdat Hij die lege armen mag vullen. En dat is dat tweede wat paragraaf 2 noemt. Hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. En dat ook hoe langer, hoe meer. Want hoe meer en hoe vaker die zondige aard ook blijft opspelen, hoe indringender en hoe ernstiger u ook de toevlucht neemt tot de Here Jezus Christus. Je krijgt zijn bloed immers zo nodig, zowel tot rechtvaardiging als tot heiliging. En dagelijks ben je aangewezen op dat dierbare bloed van de Here Jezus Christus. En als een in zichzelf verloren zondaar neemt u de toevlucht tot hem. En dat is ook zo kenmerkend in de heiliging. Daarin maakt de gelovige geen progressie. Integendeel. Dat is eerder een regressie. Een achteruitgaan. Steeds meer zonden bij jezelf zien. Maar de progressie ligt nou in Christus. Het gaat om een opwas in de genade en in de kennis van Christus Jezus. De groei van de gelovigen is dus christocentrisch bepaald. En geenszins antropocentrisch. En ligt daarin dan ook niet een bezwaar tegen al die cursussen van geestelijke groei, waarin de gelovige mens zo centraal staat. En waar het gaat over de vorderingen die een christen kan maken. Uiteindelijk typisch een product van onze postmoderne tijd, waarin alles draait om het eigen ik en om de eigen beleving. Het eigen ik is helemaal niet belangrijk. Als het goed is, is dat eigen ik met Christus begraven. De vraag is uiteindelijk een hele andere. Hebt u nu werk voor de Here Jezus Christus? Dat heb je niet als je denkt dat het met jezelf steeds beter gaat. Als je meent dat je zelf steeds minder zonde doet. En dat je steeds beter gaat leven naar de wil van God. Maar dat heb je wel als je jezelf elke keer weer tegenvalt. En als je er weer achter komt wie je nou bent in jezelf. Dan is er werk voor de Here Jezus. En hou je hem ook zo nodig. En juist dat terugvallen in de zonde en het telkens weer toegeven aan de zondige verleidingen, dat brengt er nou toe dat u dat bloed van de Heere Jezus weer nodig hebt. Als was het voor de eerste keer in uw beleving. Als was het nou uw gevoel dat u nog nooit aan zijn voeten had gelegen. Maar zo te vluchten als een in zichzelf verloren zondaar tot Christus. Want bij hem moet u zijn. Want er ligt kracht in zijn bloed. Kracht om de zonde te vergeven. Maar ook kracht om het leven te vernieuwen. Want juist dat toevlucht nemen tot Christus is nou ook het beste wapen in de strijd tegen de zonde. Die schuilt achter het bloed van Christus en die ligt in de armen van de Heere Jezus Christus. Die heeft ook geen behoefte meer aan de zonde en er geen begeerte meer naar. En dat brengt dan bij dat derde uit paragraaf 2. Het vlees, hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden. Dat oude, dat vleeselijk ik, dat gaat dus de dood in. Ja, staat hier, hoe langer hoe meer. Daarin zit dus wel degelijk vooruitgang, dat is waar. Maar dat wel alles vanuit de geest van Christus. En hij legt dat zondige ik hoe langer hoe meer het zwijgen op. Dat oude ik heeft steeds minder te zeggen. Of eenvoudiger gezegd, er staat steeds minder onkruid in je tuintje. Maar dat vraagt wel blijvend onderhoud. En het gaat dus niet zonder gebed en zonder de godsdienstoefeningen. We hebben de middelen wel waar te nemen. Want zo geeft de Heere ook standvastigheid om te strijden tegen de zonde. Als de tuin onbewerkt blijft, krijgt het onkruid weer vrij spel. Maar juist in de weg van het blijven waarnemen van de middelen wordt nou het vlees gedood. En tegelijk doet dat nou verlangen naar de volkomenheid. Dat laatste van paragraaf 2. En naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde, met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Die blijvende strijd tegen de zonde, die brengt nou dat verlangen mee naar dat moment dat je helemaal verlost mag zijn van de zonde. Verlangt u wel eens naar die hemelse vreugde? Leeft er in uw hart wel eens die verzuchting naar die hemelse heerlijkheid? Is er wel eens de begeerte naar je sterfdag? Nee, niet omdat je het leven moe bent. Wel omdat je jezelf moe bent. Omdat je de zonde moe bent. En dat nou doet zuchten, doet hunkeren, doet verlangen naar de volkomenheid die dan wacht. Nooit meer te zondig. Nooit meer jezelf te bedoelen. Nooit meer God te bedroeven. Maar voor altijd bij de Heere Jezus Christus te mogen zijn. Voor altijd in zijn nabijheid te mogen verkeren. Voor altijd het Lam van God te mogen aanschouwen. Is dat niet het grootste verlangen? Om dan met alle gezaligden te mogen zingen het loflied van het Lam. Ja, als je samen met de Heere Jezus op de troon mag zitten, want dat beleidde de Dordtse vader. En dat je met hem mag regeren. Dat is toch de grootste dag. Als je verlost mag zijn van jezelf, van je eigen zondige ik. En als je voor altijd zou mogen zijn bij het Lam van God. Altijd in zijn buurt te mogen verkeren. En altijd hem te mogen bedoelen. Snapt u dan dat een oud kind van God het eens zo zei, dat zijn sterfdag toch wel de beste dag in zijn leven zou wezen. Juist die ontdekking en die blijvende zondige aard, die doet nou des te sterker toch uitzien naar die dag dat de zonde voorgoed en definitief is uitgeschakeld. En het wil je toch doen verlangen naar het einddoel, waar er geen zonde meer zal zijn en waar je niets anders meer dan God zal bedoelen. Nu is dat toch zo vermengd met al je eigen zondige bedoelingen en begeerten. En tot die dag kunnen de dagelijkse zwakheid van de zonde, die kunnen het hart nog zo benauwen en die kunnen nog zo gaan opspelen. Maar het uitzicht leeft er naar die dag dat je er helemaal van af bent. En dat brengt dan uiteindelijk bij onze laatste gedachte. Hoe houd ik het vol? Hoe houd ik het vol? Misschien is dat nog wel het moeilijkste voor zo'n ex-verslaafde. Iemand kan via bepaalde programma's of in een afkeerkliniek, kan hij ook van die verslaving zijn afgebracht. En hij kan dan ook weer clean zijn als hij thuis is. Kan misschien een setje tips en aanwijzingen hebben meegekregen hoe hij nou in het ook vervolgde verder mee om moet gaan. Maar gaandeweg de tijd zal dan moeten blijken of hij dat ook vol kan houden. Je bent dan weliswaar niet meer verslaafd, maar hoe hou je dat nog vol? En dat is nou ook de vraag van zo'n ex-zondeslaaf. Door een drie-enig God weliswaar verlost van de heerschappij en slavernij der zonde, maar er liggen nog zoveel gevaren op de loer. En dat geeft ook de strijd in het hart. Een strijd, zo leert paragraaf 3, tegen een driekoppige vijand. Het eigenzondige ik, de boze wereld en de Satan. En de Dordtse vaderen die spreken dan als eerste over de overblijfselen der inwonende zonde. Overblijfselen. Nou, een overblijfsel zouden wij toch zeggen, dat stelt niet zoveel voor. Als jullie jongens en meisjes straks het eten op hebben, dan kan het misschien zijn dat er nog iets is overgebleven van datgene wat je moeder of je vader heeft klaargemaakt. En die restjes, hetgeen wat is overgebleven, die overblijfselen, die worden dan misschien bewaard voor een volgende dag. Maar het is niet veel meer. Het zijn nog maar wat overblijfselen. Het meeste is immers opgegaan. Want deze restjes, die overblijfselen van de inwonende zonde, die kunnen het Gods kinderen nog wel behoorlijk lastig maken. Ze blijven in het hart wonen. En hoe goed je ook je best doet, ze vertrekken er niet. Soms heb je het idee dat ze weg zijn, maar plotseling kan het je dan weer overvallen. Bij de een is dat misschien de zonde van de hoogmoed. Een ander heeft meer last van de zonde van jaloersheid of van roddelzucht. Het kan ook zijn dat je merkt dat je hart nog zo lauw is als het gaat over de dienst van de Heere. Die overblijfselen der zonde, wat kunnen die je niet een last bezorgen? En daarnaast die tweede vijand, de aanvechtingen der wereld. Want van die wereld, wat kan er niet nog een aantrekkingskracht van uitgaan? Er kan zoveel gebeuren in de wereld, en er kan zoveel zijn in de wereld waar een kind van God nog naar verlangt. En die wereldse begeerten en verleidingen zijn als een magneet waar het hart naartoe trekt. Al ligt die wereld in de boze, toch trekt die wereld je nog zo sterk aan. Omdat die wereld ook zoveel aansluiting vindt op die wereld die zich nog bevindt in je eigen hart. En altijd weer ligt het gevaar dat je met een Demas de tegenwoordige wereld weer lief krijgt. En die oude verslaving, waaraan dan ook, kan een leven lang een zwakke plek blijven in het leven van Gods kinderen. En dat weet de Satan, die derde vijand waarmee Gods kinderen te maken krijgen. Dat weet hij. Hij weet de zwakke plekken in het leven van Gods kinderen. En daar richt hij zijn aanvallen ook op. En hij laat je zien de zwakheid van je zondige vlees. En hij zal je van alles proberen in te fluisteren. En de Satan, die zal ook nooit stilzitten. Want hij gaat immers rond als een briesende leeuw, zoekende die hij zou kunnen verslinden. En hij richt zijn pijlen af, ja, doelgericht. Dat zag je bij Simon Petrus. De Satan begeerde hem te siften als de tarwe, zo hebben we gelezen. En de Satan wist precies zijn zwakke plek te vinden. En een dienstmeisje was al voldoende om die rotsman ten val te laten brengen. Ze hoefde maar een vinger uit te steken naar Simon Petrus. Of deze discipel van Jezus viel al. En hij verloochende de Heere Jezus. Hij ontkende een band te hebben met de Heere Jezus. Hij deed alsof hij nog nooit op Jezus had gezien en nog nooit van Jezus had gehoord. Hoe diep is deze discipel niet gevallen? En wat bleek toen en daar niet in het huis van Caiaphas? Dat de bekeerden in de genade niet kunnen volstandig blijven zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. In eigen kracht houden ze dat niet vol. Geen enkele bekeerde. Dat was nou het probleem van de remonstranten, want zij dichten de mens nog zoveel macht en zoveel vermogens toe. Aan de ene kant onderschatten zij de macht van de zonde, en aan de andere kant overschatten zij de gelovigen. Ze hebben het hart van de mens onvoldoende gepeild. Dort daarentegen die beleid nou de zwakheid van de gelovigen, maar tegelijk de getrouwheid van God. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven barmhartiglijk bevestigt en ten einde toe krachtig bewaart. En de volharding der heiligen wordt daarmee gefundeerd, niet in de macht van de mens, maar in de trouw van de Heere. Als u het zelf ook zou moeten volhouden, dan zou u er nooit komen. Dan zou u de eindstreep nooit bereiken. Dat bleek wel bij Simon Petrus in het huis van die hoge priester. Wat is daar ook gebleken? De waarheid van de woorden die de Heere Jezus Christus had gesproken. Als hij het hem al had toegezegd in Lucas 22. Simon, Simon, zie de Satan heeft u zeer begeerd om te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Daarin ligt het geheim. Niet in de volharding van Simon Petrus. Want daar kwam niets van terecht. Wel in de voorbeden van de Heere Jezus. Hij heeft die zwakke discipel vastgehouden. Hij vond Simon Petrus bij de visnetten in Galilea. Maar hij vond Simon Petrus ook weer terug in die tuin van Jozef van Arimathea. En de genade van God is niet alleen opzoekend, maar ook achtervolgend en bijblijvend. Wij houden God niet vast. Hij houdt echter zijn volk vast. En hier zien we dat de volharding der heiligen geen daad van de mens is, maar een daad van God. Ook dat is een gave van God. En voelt u? Dus ook in die laatste hoofdstuk, dat hoofdstuk over de volharding der heiligen. Hier is uiteindelijk de genadeleer in het geding. Dat zullen we ook scherp moeten houden. In de heiliging komt het er niet op aan dat wij het volhouden. Maar God houdt het met zijn volk vol. Ondanks ons. En daarin ligt het geheim. God begint, hij zet voort en hij voleindigt. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. Want hij is de eerste en hij is de laatste. En waar de remonstrant zo de nadruk laat vallen op de menselijke wil, mogen de Dordtse vaderen alle nadruk laten vallen op de wil van God. En ook daarin schittert uiteindelijk ook Gods genade. Want Gods kinderen, ja, ze kunnen vallen in de zonde, maar ze kunnen niet vervallen van de genade. Want het ligt vast in Christus. Hij die het immers heeft gezegd. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan. Hij is en hij blijft de getrouwe. Ondanks wat wij ervan maken. Elke dag weer opnieuw. Een kind van God in ons midden. Het is waar. Je valt jezelf zo tegen. En je kan jezelf elke dag weer tegenvallen. Maar de Heere, die wist daar al van. En zijn liefde, die blijft hetzelfde. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Wat een troost voor allen. Die zelf het vuur van het liefde zo dikwijls weer uitblussen. En er zelf ook zo vaak ook weer een puinhoop van maken. U kunt God niet vasthouden. Maar het hoeft ook niet. Hij houdt vast. Want hij heeft lief met een eeuwige liefde. Amen. laten we de Heer danken en bidden. Getrouwe Heer, wij danken en loven uw grote naam. Voor dat wonder, uw onbezweken trouw, zal nooit hun val gedogen. Wat als het van een Simon Petrus, ja als het van een discipel, een discipelin van de Heere Jezus zou afhangen. Ze zouden gevallen zijn, van u afgevallen, u losgelaten. De band met u te hebben verbroken. Maar uw onbezweken trouw. Daarin ligt toch het geheim. Ook van de volharding der heiligen. O geef toch Heere. Dat uw volk en kinderen. Die soms op de zeef van de Satan kunnen liggen. En die vrezen er doorheen te vallen. En voor eeuwig verloren te gaan. Dat ze daarop mogen zien. Op uw trouw. Trouw. Houdende genade. En allen die u nog niet zouden kennen, o Heere, geeft u toch dat ze mogen zien op diezelfde God, die niet alleen trouw is, maar ook genadig. En aan vijanden, aan goddelozen, ze genade wil betonen. En wilt u zo geven dat wie we ook zijn en hoe we staan tegenover u, dat we dat ene woordje zouden spellen, voor het eerst of bij vernieuwing, genade. Het komt alles bij u vandaan, uit die eeuwige vredesraad, geopenbaard in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, gewerkt ook door de Heilige Geest, opdat zo u de drie enige God de lof mag ontvangen, hier nog in alle gebrokenheid, in alle vermengdheid met zonde. Maar straks eenmaal, in alle volmaaktheid, om daar het lied te mogen zingen van het Lam. En u volmaakt te mogen verheerlijken en te mogen prijzen. Door ons daarna staan en daarna verlangen. O Heere, we vragen het u in Christus naam, uit genade. Amen. We willen nog zingen uit de 138e psalm en daarvan het 4e vers. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Het 4e vers van de 138e psalm. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.